Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, u wordt vooraf bekendgemaakt afgelopen vrijdag, in de leeftijd van 86 jaar is overleden, Roelof Kattenberg, een levendienaar van het goddelijke woord. In aansluiting daarop volgen deze dienst door te zingen van Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen. Versen 8 en 9 van Psalm 103. Gemeente, aan het begin van de dienst van morgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de boekpsalm 102, nu vers 5. In aansluiting daarop lees het Johannes Evangelie, hoofdstuk 8, de versen 30 tot en met 38.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Johannes 8, vanaf het 30e vers. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: Indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordde hem, wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden. Want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt.
Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 124, vers 1, 2 en 4. Dat Israël nu zeggen, blij van geest en wat er verder volgt. Onder het zingen van deze versen wordt gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie, tweede voor de kerk en bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor de theologische school. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, jongens en meisjes, in de achterliggende weken hebben we teruggedacht aan het feit dat Apeldoorn 80 jaar geleden werd bevrijd. Vandaag, 4 mei, herdenken we degenen die hun leven gegeven hebben voor de vrijheid. Morgen is het bevrijdingsdag. Als de Heer het geeft, dan denken we terug aan de bevrijding van heel Nederland. In een wereld onder spanning herdenken wij dat we 80 jaar geleden werden bevrijd van onvrijheid, terreur en willekeur. 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd door de geallieerden en eindigde de oorlog in ons land. Er wordt veel aandacht aan besteed. En het is goed om ook vanmorgen in de preek over vrijheid en bevrijding na te denken. Tekstwoorden voor de preek van vanmorgen, die vinden we daarom in het voorgelezen Bijbelgedeelte Johannes 8, vers 30 tot en met 38. Staan stil bij vers 36. Johannes 8, vers 36. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult u waarlijk vrij zijn. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij echte vrijheid. 3 aandachtspunten. Gaat eerst over de noodzaak daarvan. Tekst begint met het woord hier indien. Daarna het middel. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben. Als derde de zegen, zo zult u waarlijk vrij zijn. Dus het thema is echte vrijheid, de noodzaak, het middel, de zegen. De noodzaak is onze eerste gedachte. Gemeente, jongens, meisjes, heb jij al eens geprobeerd om uit te leggen wat vrijheid betekent? Ik denk dat de mensen die de oorlog hebben meegemaakt, dit heel goed kunnen. Maar ook mensen die wonen in landen waar het oorlog is. Wat is en wordt er veel geleden op de wereld? Wanneer je het woord vrijheid op internet opzoekt, wordt uitgelegd met woorden als onafhankelijk zijn. De mogelijkheid om te handelen, te spreken of te denken zonder angst voor onderdrukking enzovoort. Laten we echter ook eens luisteren naar wat de Heer Jezus heeft gezegd over bevrijding en vrijheid. Want dat zijn van die belangrijke woorden die horen bij het christelijke geloof. Want met dat in het achterhoofd zien we in gedachten de Heer Jezus staan vlak bij de offerkisten, de collectebussen in het tempel in Jeruzalem. De discipelen staan er ook bij. Er staan ook al een aantal Joden bij, de geestelijke leidslieden van het volk en ook mensen uit het gewone volk. De mensen komen van en gaan naar de tempel. En ze komen langs de plaats waar de offerkisten staan. Zodat veel mensen zien en horen wat er deze morgen gebeurt. En dat is nogal wat. Wat de mensen vanmorgen zien is heel bijzonder. Kun je voor jezelf teruglezen in de versen 1 tot en met 11 van ons teksthoofdstuk. Er werd een vrouw bij de Heer Jezus gebracht die betrapt was in de zonde van overspel. De Heer Jezus wees de mensen die haar beschuldigden zelf echter ook als zondaar aan. Toen waren die mensen ineens vertrokken. Daardoor ging deze vrouw vrij uit. Ze kon gaan. Ook al zei de Jezus wel dat ze niet meer zou zondigen. Wat de mensen daarna deze morgen horen is ook heel bijzonder. Want naar aanleiding daarvan vertelt de Heer Jezus aan de mensen die bij hem overgebleven zijn. Wat je leest in vers 12. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden zeggende. Ik ben het licht van de wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. terwijl de zon opging, boven het Joodse land, stad en tempel, vertelt de Heer Jezus dat Hij het licht van de wereld is. Dat Hij gekomen is om niet alleen Joden, maar ook om heidenen echt gelukkig te maken. En dat allen die Hem leren volgen, niet in de duisternis zullen wandelen. Farizeerechten geloven, vers 13, dit zelfgetuigenis van de Heer Jezus niet. Absoluut niet zelfs. Ze willen Hem zelfs het liefste gevangen nemen. Maar dat gebeurt niet. Zijn tijd is nog niet gekomen, vers 20. De Heer Jezus gaat er zelfs ook verder op in, door tot en met vers 29 uit te leggen waarom zijn zelfgetuigenis juist wel in geloof zou moeten worden aangenomen. Hij is de Zoon van God. Hij draagt de goddelijke natuur in zich om. Deze mensen zijn van beneden. Hij is van boven. Hij is één met zijn Vader die hem gezonden heeft. Zijn Vader is met hem en de Heer Jezus doet ook altijd wat hem behagelijk is. Let erop, gemeente. Gods welbehagen is een zo diepe bron van ontferming, van genade en ook van hoop. Deze boodschap werkt wel wat uit onder een aantal van de Joden. Vers 30. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En dat is, op het eerste gezicht althans, best heel bijzonder. In dat werken, dan zou je kunnen denken dat er ondanks weerstand bij fariseeën bijval is van de kant van het volk. Er lijken mensen tot geloof te komen. Let erop hoe de Heer Jezus erop reageert. Hij gaat erop in door onderwijs te geven over het geloven in hem. Vers 31-32. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden, indien jullie in mijn woord blijven, dan zijn jullie echt mijn discipelen. En zullen de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Je bent een echte discipel. Een echte volgeling van mij, zegt hij. Je bent echt vrij. Als je volhardt in de dienst van God. Wanneer je in mijn woord blijft. Volharden betekent doorgaan tot het einde toe, volhouden. Maar gemeente, waarom zegt de Heer Jezus dit eigenlijk? Ja, de Heer Jezus ziet deze mensen en hij kent hen. Hij weet volmaakt wat er in hun hart leeft en wie ze werkelijk dienen. Dan merk je aan deze woorden, het liefste werk van de Heer Jezus om mensen tot zich te trekken. Om het licht te maken in hun hart. Om hen te bevrijden. Om ze los te maken van de Satan. En te brengen bij het koninkrijk van zijn zoon. Daarom gaat de Heer Jezus onderwijs geven over het geloven in hem. Hij roept de mensen als het ware op om daar wat langer bij stil te staan. Om dieper na te denken over dat geloven in hem. Want zo komen deze woorden ook naar ons toe vanmorgen. Woorden die ons oproepen tot zelfonderzoek. In de geschiedenis van vanmorgen zijn er nogal wat mensen die op dit moment in hem lijken te geloven als de Zoon van God, de Messias. De zaligmaker van zondaren. Ze willen hem zelfs volgen en dienen. Het lijkt erop alsof deze mensen zo reageren onder de invloed van een bepaalde opgetogenheid over de woorden en de wonderen van de Heer Jezus, zonder er echt bij stil te staan wat het geloven in hem nu eigenlijk betekent. Hoe ruil dat zegt op deze plaats. Een begin te maken in het godsdienstige leven is betrekkelijk makkelijk, zegt hij. De liefde tot het nieuwe, de lof van goed bedoelde maar onverstandige mensen om ons heen, een bepaald zelfvoldaan gevoel zo van zie mij nu eens, de opwinding, de algemene opwinding over een nieuwe fase in je leven. Al deze dingen werken inderdaad mee om iemand die aan het begin staat van wat geestelijk zou kunnen zijn te helpen. En zeg Ruil, dat zie je soms enorme veranderingen. Bepaalde verkeerde gewoonten wordt mee gebroken. Bepaalde goede gewoonten komen daarvoor in de plaats. Nieuwe gevoelens en plannen geven ook een andere richting aan je leven. Maar let dan op deze woorden van de Heer Jezus. Dat moet voortkomen uit een levend geloof en liefde tot de Heer Jezus. Want als er geen levend geloof in ons hart is, en dat nieuwe is voorbij, en dat gevoel van binnen is weggeëbd, en de wereld en de duivel weer beginnen te lokken, en de zwakheid van je hart van binnen voor de dag begint te komen, dan zie je dat het echte christendom, liefde en zelfverloochening en ook volharding vraagt. Gemeente, niet het beginnen, maar het volharden in geloof en in liefde is een zo belangrijk kenmerk van genade. Daarom moet je mensen niet op de eerste ritselingen van het nieuwe leven te snel de handen opleggen. Je moet ze omringen met gebeden en een aanmoedigen om door te gaan met het onderzoek van de Bijbel en het gebed. Dan is het zo verblijdend als je merkt dat jongeren en ouderen anders gaan luisteren. Dat je honger merkt naar de woorden van God. Je geeft de tijd, zeggen we wel eens. Je hoopt op iets van bekering, maar wees daar tegelijkertijd niet direct al zo van overtuigd, voordat de tijd er zijn zegel op gezet heeft, zeg Ruil dan. Het is belangrijk, gemeente, om er ook in het pastoraat onderwijzend en leidend met mensen mee om te gaan. Verblijken. Of bijvoorbeeld de droefheid die je merkte. De droefheid naar God is, die ook echt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid uitwerkt. Dan zal blijken of bijvoorbeeld ook de gang naar het heiligavondmaal wel een juiste was. Mensen kunnen onterecht aangaan of ook te vroeg. Gemeente, laten wij het onderwijs van de Heer Jezus meenemen. Jongens en meisjes, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog hoorden mensen dat er al delen van Nederland bevrijd waren. Wat waren ze blij? Toen is het gebeurd dat er in andere delen van Nederland mensen te vroeg vertelden dat ze bevrijd waren van de Duitsers en de oorlog voorbij was. Terwijl dat nog niet zo was. Dit heeft levens gekost. Van bijvoorbeeld onderduikers die te vroeg tevoorschijn kwamen. Je kon aan het einde van de oorlog wel denken dat je bevrijd was. Anderen konden dat ook tegen je zeggen. Maar als dat toen nog niet echt zo was, had je er niets aan. En zo is het ergens nu ook hier. Gemeente, laten we luisteren naar het onderwijs van de Heer Jezus. Hij is gekomen om de duisternis te verbreken en om mensen te bevrijden. Maar vinden deze mensen die hier om de Heer Jezus in de tempel om hem heen staan, dat ze bevrijding nodig hebben? In de heel persoonlijke zin? Ja, kijk, bevrijding voor Romeinen, dat wilden ze wel. Maar bevrijding van zonden en vernieuwing van hun leven, ja, dat hadden ze niet nodig, dachten ze. Je leest in vers 32, 33 wat er wel gebeurt. Ze geven antwoord door te zeggen, wij zijn Abrahams zaad. Er hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt u dan, u zult vrij worden? Deze mensen begrijpen er kort en goed niets van. Het gaat de Heer Jezus ten diepste om de echte geestelijke vrijheid. Wanneer je hem dient door het geloof uit een oprecht hart en uit liefde. Hij bedoelt te zeggen dat ze helemaal niet vrij zijn. Want jullie zitten nog helemaal vast in de duisternis van de geestelijke slavernij. Als zij de duivel nog dienen in de zonde. Tegelijkertijd wel heel erg hun best doen door wetten na te leven. Gebod op gebod en regel op regel. Zichzelf geeft een schouderklopje. Wij zijn familie van Abraham, kinderen van God. Het zit goed met ons, wij onderhouden de wet. Maar dan geeft er Jezus weer antwoord, vers 34 en 35. Voorwaar, zeg ik u, iedereen die de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde, en de dienstknecht blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. De Heer Jezus maakt ze dus duidelijk dat ze wel degelijk in geestelijk opzicht slaven zijn. Als je de zonde doet, wanneer de zonde geestelijk je levenselement nog is, ben je niet vrij. Ben je een slaaf, een dienstknecht van de zonde. Jongelui, vroeger, in het Oude Oosten had je huizen waarin dienstknechten, slaven en zonen van een heer samenleven. Wie er altijd blijven zou, ja, de zoon, die was erfgenaam van de heer. En dus niet de dienstknecht. Met het beeld erbij zegt de Heer Jezus dat zij die dienstknecht blijven van de zonde het eeuwige leven bij God niet zullen erven. De zoon staat dus tegenover de dienstknecht en wil een dienstknecht echt vrij worden, dan is het nodig dat zo'n zoon dat voor hem regelt. Voor de toepassing, zijn wij al echt bevrijd? Of denken wij dit te zijn? Wat wij voorgeven over onszelf of anderen zeggen of denken van ons, ons gedoopt zijn zonder bekering en geloof, apart gezet zijn, de uiterlijke voorrechten op zichzelf maken ons niet echt vrij. Want alleen indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult u echt vrij zijn. Daarom het tweede nu, het middel indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben. De Zoon, dat is in de kring van het geestelijk huisgezin van God er maar één. Jongelui, organisaties, dat is de Heere Jezus. En de kinderen van God dan? Ja, die worden ook zonen en dochters genoemd. Catechismus. Gods kinderen zijn om Jezus wil uitgenade tot kind van God aangenomen. Maar alleen de Heer Jezus is de eeuwige en de natuurlijke Zoon van God. De Heer Jezus spreekt hier in de tweede persoon, de Zoon. Hij bedoelde mee zichzelf. Tegenover dienst, net als een juist, staat dus de Zoon van God. Want de dienstknechten, die moeten inderdaad, vers 32, vrijgemaakt worden. En wel, volgens vers 36, door de Zoon in dat huis. De Zoon vroeger als erfgenaam van het huis, kreeg de beschikking over alles wat in het huis was. Die Zoon kon dienstknechten dus vrijmaken. Als je dat beeld gebruikt voor mensen die in geestelijk opzicht dienstknecht van de zonde zijn en de Zoon dan ziet als de Heer Jezus, dan doet de Heer Jezus dat ook. Mensen vrijmaken. Dat doet hij ook. Niet om los van de Heer, om los van God te komen, maar om, Galaten 4, van een dienstknecht een zoon gemaakt te worden. En dat is heel bijzonder. Geen dienstknecht meer, nee. Maar aangenomen tot kind, tot zoon. En dan denk ik dat we allemaal aanvoelen welke vragen naar ons toe komen. Mensen die niet vrij zijn. Mensen die dienstknecht zijn van de zonde, gemeente. Of het willen weten of niet. Of er ooit al last van gekregen hebben of niet. Maar het gaat over mensen zoals u en ik van nature. Ja, een slaaf, een dienstknecht van de zonde, levend in onvrijheid dus. Wat een heerlijk wonder, dat de Heer Jezus nu juist gekomen is om zondaren en zondaressen vrij te maken. Jongens en meisjes, hoe was dat in de oorlogstijd? Er was er geen vrede. En zo is nu ook met mensen zoals wij van nature in onze verhouding tot God en onze naaste. Geen vrede. Maar oorlog. Want sinds de zondeval is er vijandschap tussen God en mensen. En ten diepste ook vaak tussen mensen onderling. De harmonie, laat ik het maar zo zeggen. De vrede van het paradijs, die hebben Adam en Eva verbroken. Alle mensen doen sindsdien niet anders. Een keuze bevestigen wij elke dag weer. Wij hebben ons in het paradijs in geestelijk opzicht gebracht, in een positie van dienstknecht, de slaaf van de duivel, de zonde is ons levenselement geworden, zoals water levenselement is voor een vis. Er is het leven zonder God. En uit onszelf gaan we de strijd er niet tegen aan. Wanneer dat verandert? Wanneer dat verandert, gemeente? Ja, als de Heilige Geest in je hart aan het werk gaat. En je ogen open gaan voor die werkelijkheid van zojuist. Dat je gaat zien met je hart. Ik lig gekneld in banden van de dood. Ik moet daarvan verlost worden, maar hoe? Je moet bevrijd worden van de slavendienst. Maar wat is dat moeilijk? Want wat je ook probeert, het lukt je in eigen kracht niet. Gemeente, te weten, met je hart te weten bedoel ik, dat je gevangen bent, is de eerste stap op weg naar de verlossing. In de oorlogstijd was het zo dat er buitenlandse machten voor nodig waren om ons te bevrijden. Denk aan de Engelsen, denk aan Amerika en Canada. Er moest veel voor gebeuren. Volgens meisjes, die invasie was nodig in Frankrijk. Misschien ben je al eens in Normandië geweest. Wat er gebeurt is, zie je dan een beetje wat van terug. Dat is heel indrukwekkend. Als je die begraafplaatsen ziet, hè, wat zijn daar vooral heel veel jonge mannen omgekomen voor onze vrijheid. Beseffen wij dat dit op een bepaalde manier ook geldt voor de bevrijding van de kerk. Daar moet oneindig veel meer voor gebeuren. De Zoon moest daarvoor gaan zorgen. En heeft daar ook voor gezorgd. Laat dit ons dan aansporen om zo aan de voeten van de Heer Jezus neer te knielen met al onze zonden en zorgen. Want dan zie je hoe de tekst van vandaag ook staat in het teken van de dagen na Pasen. De Heer Jezus, de Zoon, heeft ervoor gezorgd. Hij is het middel. Door op Goede Vrijdag zijn leven te geven. Door met Pasen zijn leven weer op zich te nemen. Hij overwon met zijn dood en zijn opstanding de duivel, de zonde en de dood. Om er zo voor te zorgen dat vijanden, pertinente vijanden, goddeloze mensen, mensen op wie God vertorend is omdat ze zelf bij hem vandaan gegaan zijn en niet anders doen dan dat, opdat dienstknechten van de zonde bevrijd en verlost zullen worden. Dat is een ongekend groot wonder. Want niemand, gemeente, niemand heeft dat verdiend. Het toont ons de grootheid van de genade en de liefde van God. Hij bevrijdt van de zonde en van de macht van de duisternis. Alleen zo kon er vrede komen. Daarom, gemeente, heb u, heb jij, heb ik dat wonder daarvan al geleerd met het hart. Hij, in mijn plaats, avondmaalformulier, omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is precies het punt waarin de Zoon dan ook onderwijs gaat geven. Nu weten we allemaal dat de weg van de Heere verschillen kan. Er is verschil in karakter, in opvoeding, leeftijd, levensgang. Denk ook aan verschil in de manier waarop de Heere overtuigt van zonde. Bij de een is dat meer op een scherpe manier, bij de ander op een meer liefelijke manier. Dit is gemeenschappelijk, dat je met je hart liet zeggen, is er nog een weg, een middel, om die welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. Dat je zeggen gaat, Heere, doe u het nu maar op uw manier, want mij lukt het niet. Ik sta u eigenlijk alleen maar in de weg. Kent u dat, gemeente? In mijn blindheid, in mijn onkunde, in mijn weerstand en verzet. Jongelui, dan capituleer je. Begrijp je dat? Dan geef je je over. Want dat maakt de bevrijding door de Zoon tot een echt feest in de diepste zin van het woord. Als je hoort van bevrijding in het woord, maar veel meer nog, wanneer je er op een veel persoonlijkere manier zelf in betrokken wordt. En de beloften van het evangelie voor jou persoonlijk in de Bijbel staan. En er voor jezelf ook de hand op mag leggen. Dit is nu ook voor mij. Die vrede met God. Het leven ook met God. Dan geeft de Heer, om zo te zeggen, meer licht over. Meer duidelijkheid over. Je krijgt er onderwijs in. Licht. Duidelijkheid. Onderwijs. In wat zo'n geestelijke bevrijdingsdag nu echt betekent. Gemeente, als het gaat over 80 jaar bevrijding, hebben we allemaal daar veel van kunnen lezen en horen. Allemaal heel leerzaam uiteraard. Maar zijn we nu ook bevrijd door de Heer Jezus? Zijn we nu ook bevrijd door de Heer Jezus? En hoe lang is dat al zo? Wat is Hij onze liefde meer dan waard? Daar raak je, als het goed is, niet over uitgedacht en ook niet over uitgewonderd. Dat doet je zeggen, Heere, wat een wonder dat U dit voor mij hebt gedaan. Want ik vroeg ten diepste niet naar U. Ik had U eerst eigenlijk helemaal niet nodig. Ik heb het niet verdiend. Ik ben het zo onwaardig. Dan geeft U er ook antwoord op. Antwoord van toen, bestemd voor nu. Zo zult U waarlijk, ja, echt vrij zijn. Derde gedachte. Eerst gaan we zingen. Zesde vers van Psalm 79. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. echte vrijheid. De noodzaak, het middel, nu ook de zegen, derde gedachte. Slot van de tekst wijst erop, zo zult u waarlijk echt vrij zijn. En die voor niets gemeente benadrukt nog een beetje het woordje echt. Dat waarlijk, dat echt in de tekst, de heer Jezus had even goed kunnen zeggen, zo zult u vrij zijn. Punt. Zo zult u vrij zijn. Tegenover een leven als dienstknecht staat dan een leven in vrijheid. Waarom zo nadrukkelijk dat waarlijk in de tekst? Dat echt vrij zijn in de tekst. In de grondtaal wordt er een woord gebruikt wat je ook vertalen kunt als werkelijk. Dat betekent dat alleen wanneer je door de Zoon bent vrijgemaakt, dat je dan pas echt werkelijk vrij bent. U merkt wel, daarmee wordt nog een keertje extra benadrukt dat al het andere ten diepste een schijnvrijheid is. Denk aan de mensen van toen. Die dachten dat ze vrij waren, maar het was niet echt zo. Zoals vandaag nog. Het werk van de Zoon is nodig, een wonder van genade, om van een vijand van God een vriend te worden. Om die toestand van oorlog los te laten. En over te gaan in de nieuwe verhouding van vrede met God en er ook bij de medemens. Dan zet God je door zijn genade in de echte vrede. In de echte vrijheid van de kinderen van God. Denk Romeinen 8 vers 21. De vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En wat het is. Ruil opnieuw nuchter. De edelste vrijheid is die van het ware christendom. Alleen zij zijn echt vrij, die door de Zoon zijn vrijgemaakt. Waar die dan vrij van zijn gemaakt, wat die vrijheid inhoudt. En dat betekent, bevrijd te zijn van de schuld van de zonde. En van de macht van de zonde. Simpel gezegd, de zonde is dan niet langer meer de baas over je. Betekent dat het oude voorbij is gegaan, dat alles nieuw is geworden. Het betekent dat je nu de weg van de bekering gaat bewandelen, de weg terug naar God, in een leven met God. Het betekent dat je nieuwe gedachten en nieuwe verlangens van binnenin je krijgt. Je gaat nu de strijd aan tegen de zonde, die nog binnen in je woont. Nu wil je voor de Heere leven en Hem dienen. Soms blijkt later dat het verlangen om voor Hem te leven en Hem te dienen ook het begin was van een proces wat uitmondde in een roeping om uit te gaan in de dienst en het koninkrijk van God. Wonderlijk is dat. Het betekent een leven in gebondenheid aan God. Zijn woord, zijn dienst en zijn geboden. Niet uit plicht. Wel nee. Maar juist uit liefde. Om die nu te doen uit dankbaarheid. Jongens, omdat hij het zo waard is om gediend en liefgehad te worden. Want dan voel je jezelf in het leven met de Heer, hè? Misschien wel zo vaak in tekort schieten. Je zou de Heer volmaakt willen dienen. En je ervaart daarin bij tijden zo je gebreken. Laat het ons dan vertroosten dat de Heer zijn vrijgekochte kinderen niet meer aanziet in zichzelf. Denken ze vaak wel, is niet zo. Daar komt die donkerheid vandaan. en de verachtering het leven der genade. De Heere ziet zijn vrijgekochte kinderen niet meer aan in zichzelf. Echt niet. Maar hij ziet ze aan in Jezus Christus. Rein, niet in mijn ogen, wel nee, rein in zijn ogen. En lief gehad met een eeuwige liefde. Daarop ziende, zeg in Psalm 116, ik zal uw naam dank erkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen, zal liefde en lof voor u ten offer mengen het heiligdom, waar het volk vergaderd is. Meer nog, ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken, en elk heft met mij de lof des Heeren aan. Het is de vrijheid van de kinderen van God, die deel wordt door wedergeboorte, bekering en geloof. Wanneer jij tot Christus leert vluchten door het geloof. Ouderen, en je ziel aan hem leert toevertrouwen. Dan word je waarlijk, dan word je echt vrij. En je raakt het niet meer kwijt, hebben ze vrijheid. Voor altijd en tot in eeuwigheid. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. En dan, ja dan is het volkomen. Augustinus. Algehele en volkomen vrijheid zal er zijn. Wanneer de laatste vijand tot de dood toe zal er niet gedaan zijn. En daarmee gaan we afronden. Echte vrijheid, de noodzaak, het middel, de zegen. Gemeente 80 jaar bevrijding. We mogen de zegen van de Heer wel opmerken. Diegenen onder ons die de oorlog nog hebben meegemaakt, die weten dat een samenleving zonder onderdrukking iets is waar je dankbaar voor mag zijn. Laten we eraan denken wat er vandaag moet zijn in landen als Noord-Korea, Iran, Jemen, Oekraïne, Rusland, om maar wat landen te noemen. Die hebben gebed nodig. En we moeten ook altijd blijven herdenken. Gemeente jongelui, wij mogen in vrijheid naar de kerk. Kunnen straks weer naar school. Er is persvrijheid. Vrijheid van godsdienst. En nog altijd vrijheid van onderwijs en vereniging. Het zijn allemaal zaken waar je zuinig op moet zijn. Maar toch, als je met al die goede dingen let op wat echte vrijheid is, dan moet je ook de soms grote zorgen eerlijk onder ogen zien in onze samenleving. Betekent vrijheid ongeveer zoveel als loskomen van een bepaalde ideologie, godsdienst en traditie. Denk slechts aan de vergaande doorwerking van de seksuele revolutie in zo ongeveer alle ordeningen van de samenleving. Denk wat er gaande is rond zelfbeschikkingsrecht over leven en dood. Als je erover nadenkt, of je in laat werken, vanuit de boodschap van de Bijbel, dan moet je zeggen dat dat wat als vrijheid wordt gepresenteerd, ten diepste geen echte vrijheid is. Het is de oude slavendienst van de dienst van de zonde in een nieuw jasje. Wat heet de geschiedenis ons vervolgens kerkelijk opgeleverd naar de bevrijding. Er is ontzettend veel gebeurd en gedaan rond het wereldwijde werk in Gods Koninkrijk. De kruisbanier van Koning Jezus is op zeer veel plaatsen opgeheven. Daar mogen wij de Heere wel ootmoedig voor danken. Niet in het minst, als je erin laat werken, dat het binnenkerkelijk helaas niet weinig is waar wij ons diep voor moeten schamen. Voor de grote en voor de heilige God in de hemel. Denk aan de verdeeldheid. Denk aan de gelijkvormigheid aan deze wereld. Wat komt het dan toch dichtbij? Laten we mezelf houden. Wie zijn we zelf? En wie hadden wij moeten zijn? Laat de ootmoed ons deel zijn. Laat ons brengen bij de ware vrijheid. Bij die van de kinderen van God. Dat betekent, las ik ergens, om van een slechte meester overgegaan te zijn tot een goede Heer. De duivel is een harde Heer. Maar jongens en meisjes, Koning Jezus, dat is een goede meester. Echte vrijheid is die vrijheid die Christus schenkt. Hij geeft het om niet aan allen die haar nederig zoeken en rust dan niet voor je er persoonlijk in deelt. Waardoor het ook ons geldt, indien dan de Zoon ook mij zal vrijgemaakt hebben, dan ben ik echt vrij. Amen. Psalm 116, vers 10 en 11. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Dragen met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.